Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Een tekort aan benzine of lege schappen in de supermarkt. De gevolgen van ransomware worden steeds zichtbaarder. Cybercriminelen die gebruik maken van gijzelsoftware richten hun pijlen de laatste tijd vooral op grote bedrijven, ziet tech-redacteur Mark Heink. Er worden miljoenen euro's aan losgeld geëist en vaak ook betaald.
Het was in het paasweekend van dit jaar dat er opeens een computerhack plaatsvond bij Bakker Logistiek. En zij zijn een grote toeleverancier van Albert Heijn. En de computers van dat bedrijf in Zeewolde, die werkt opeens niet meer. En mensen die na die tijd in het systeem probeerden in te loggen, die kregen maar één bestandje te zien. En dat had een mededeling: u bent gehackt en moet losgeld betalen. Anders krijg je je bedrijf niet meer terug.
En wat gebeurde er toen?
Eigenlijk zagen we in de supermarkt wat er zeg maar achter de schermen fout ging. Namelijk, er kon niet meer geleverd worden.
Iets heel anders. Kaas. Slecht nieuws voor kaasliefhebbers.
Bij de Albert Heijn zijn de kaasschappen nog steeds niet overal gevuld. Door een hack bij een logistiek dienstverlener van de supermarkt vielen de leveringen stil vorige week. En de oplossing die is er dus nog steeds niet.
Het waren de producten die als eerste vernieuwd moesten worden. Maar als we problemen nog langer hadden doorgeduurd, waren misschien ook wel de koekjes of andere artikelen niet meer leverbaar.
Ja, ik kan me dat ook nog wel goed herinneren. Inderdaad, het begint met één of twee producten en op een gegeven moment was gewoon het hele schap zowat leeg. Hè?
Ja, en wat dit bedrijf Bakker Logistiek overkwam, was eigenlijk een typisch voorbeeld van ransomware. Oftewel in gewoon Nederlands gijzelsoftware. Mm-hmm. Een bedrijf wordt gehackt. Dat betekent dat iemand van buitenaf stiekem de computers binnenkomt en op zoek gaat naar alle belangrijke bestanden en servers. En dan probeert overal zich te nestelen in je systeem. En dan in één keer je bestanden versleutelt op een manier dat je er zelf niet meer bij kan. En het enige wat je kan doen is betalen voor de sleutel voor heel veel geld. Niet in dollars of in euro's, maar de vraag is eigenlijk cryptomunten, oftewel bitcoins.
En dit was dus één nogal in het oog springend voorbeeld, hè, van ransomware. Maar hoe vaak gebeurt dit nou eigenlijk verder nog?
Je kan zeggen dat het cliché is dan zeggen, het gebeurt steeds vaker.
Niet echt fijne feestdagen voor de Universiteit Maastricht. Vlak voor de kerst werd de universiteit gehackt. Het complete computernetwerk kwam stil te liggen.
Bij de gemeente Hof van Twente zijn na een computerhack alle computerservers gegijzeld. Voor 50 bitcoins, oftewel 750.000 euro, kan de gemeente de gegevens terugkrijgen.
New ransomware attack. This time on the US beef supply. It appears to be part of a strategy to target our daily life.
Wat je ziet is dat een probleem als ransomware eigenlijk heel hardnekkig is en dat het steeds lucratiever wordt naarmate de grotere slachtoffers worden gevonden. Maar het wordt nu echt tastbaar. Je ziet dat het niet alleen maar met computers en bedrijven op afstand te maken heeft, maar dat het daadwerkelijk dingen in de maatschappij verandert. Bijvoorbeeld je kaas die niet meer in het schap ligt. Maar het zou ook gewoon de brandstof voor je benzinestation kunnen zijn. Dat opeens niet meer beschikbaar is omdat een bedrijf gehackt is.
Waar het vroeger inderdaad een individu was die op een dodgy linkje klikte misschien of iets dergelijks. Ja, als het gaat om grote bedrijven, dan heeft het dus ook echt grote effecten als die platgelegd wordt.
Je ziet dat het probleem eigenlijk geprofessionaliseerd is. Dus alle cybercriminelen zijn gedoken op de aantrekkelijke slachtoffers die veel geld hebben, die snel kunnen betalen en die je goed kan afpersen. En dat zijn bijvoorbeeld, nou, je ziet dat de laatste tijd bedrijven in de logistieke sector, maar het zijn ook gemeentes, het zijn provincies, het zijn overheidsinstellingen, het zijn universiteiten en opleidingen. En eenmaal in zo'n systeem gaan ze op zoek naar waar alle belangrijke informatie is. Maar we proberen ook eigenlijk te onderzoeken waar het geld zit en hoe ze op zo'n bedrijf het beste onder druk kunnen zetten. En het komt soms voor dat die hackers maandenlang in het systeem rondhangen voordat ze daadwerkelijk die sleutel omdraaien en je dan gaan hacken. Dus ze weten precies waar alle belangrijke klanteninformatie staat. Ze weten precies wie de baas is en wie toegang heeft tot alle computers. En nou, misschien hebben ze ook nog wel geheimen van de directeur of de afdeling HR ontfutseld, die je echt niet naar buiten wilt zien gaan. Dat kunnen ze gebruiken om die afpersing eigenlijk nog efficiënter te laten verlopen.
Ja, en dus die professionaliseringsslag, hè, als je overstapt van particulieren naar bedrijven, dat betekent ook dat er veel meer geld verdiend wordt, neem ik aan.
Ja, de laatste tijd zijn de bedragen die aan losgeld geëist worden heel snel opgelopen. Afgelopen jaar, dus in het coronajaar, is het eigenlijk geëxplodeerd. Is het van tienduizenden naar honderdduizenden naar nu miljoenen euro's of dollars aan bitcoins gegaan. En het heeft vooral te maken met die hele grote bedrijven die een belangrijke rol in een, ja, bijvoorbeeld een distributieketen of in een logistieke keten vervullen. Ja, die kun je enorm onder druk zetten. En die hebben dus het geld om dat te betalen.
Ja, en dan komt natuurlijk het moment, hè, als zo'n bedrijf gegijzeld is, dan moet er contact opgenomen worden met die hackers. Hoe gaat dat in zijn werk?
Eigenlijk hebben die hackers dat heel klantvriendelijk ingericht. Mm-hmm. Hè? Dus je komt op een mooie website terecht. En dan mag je inloggen met je eigen code. En krijg je een account toegewezen en een medewerker van de helpdesk die zich meldt via een soort chatbot. Eigenlijk alsof je bij je provider inlogt en dan gaat discussiëren over wat voor een abonnement je wilt nemen. Ga je dan in discussie over wat voor een soort losgeld je gaat betalen. En dat zijn allemaal hele logische gesprekken, maar als je in een panieksituatie zit van je bedrijf dat opeens plat ligt en de vrachtwagens niet meer kunnen rijden en de spullen in het magazijn die liggen er maar te liggen, dan is het heel lastig om zo cool te blijven en dat soort gesprekken te voeren. En dan kun je dus de hulp van de professionals inschakelen.
Dan komen zij jou helpen en dan gaan zij die chats voeren.
Precies, ja. Ja. En om erachter te komen hoe die onderhandelingen nou in zijn werk gaan, heb ik gesproken met een van die experts die dat soort gesprekken voert. En dat is Frank de Korte van Northwave. En hij liet me eigenlijk achter de schermen zien hoe zijn chatgeschiedenis eruit ziet met een van die hackersgroepen. En het was de hackersgroep Conti. En hij wilde wel zeggen wie er aan de andere kant van de lijn zat. Maar hij wilde niet zeggen om welk bedrijf het ging dat gehackt werd.
Hallo. Het lijkt alsof jullie onze computeromgeving hebben versleuteld. Wat zijn de volgende stappen?
Zoals u gemerkt heeft, zijn uw netwerk en data versleuteld door Conti. Daarnaast hebben we een groot aantal interne documenten gedownload, bestanden en databases die we zullen publiceren als de onderhandelingen mislopen. De prijs voor herstel van de data is $6.9 miljoen, 115 bitcoin.
We hebben overlegd en onze klant is geschrokken van het geëiste bedrag. Kan het zijn dat jullie een rekenfout hebben gemaakt?
De laatste keer dat we het gecontroleerd hebben was de jaaromzet van dit bedrijf 400 miljoen. We zijn bereid 25% korting te geven als we deze week tot een deal komen.
Kunnen jullie deze twee bestanden ontsleutelen? En heeft u een voorbeeld van de gekopieerde data? We hebben de data gecontroleerd, maar het blijft een hoop geld. Wat zijn de opties?
Ik heb mijn baas gesproken en we zijn bereid te zakken tot $4 miljoen als dat helpt om sneller tot een overeenkomst te komen.
Dank voor je aanbod. Wat is jullie bitcoin-adres?
Jeetje, er worden hier dus miljoenen afhanden gemaakt eigenlijk. Maar wel op een heel beleefde en efficiënte manier.
Ja, en wordt gewoon met alsjeblieft en dankjewel gecommuniceerd. Terwijl je eigenlijk toch te maken hebt met een crimineel die je afperst. Dat heeft Frank de Korte me verteld.
We proberen het wel echt een soort van beetje beleefd te houden, want uiteindelijk helpt dat het meest. We hebben zelfs een keer gehad dat iemand dat wel een complimentje kreeg van de aanval. Dat we zo goed een soort van meededen, zeg maar. En dat ze blij waren met onze houding en zo.
We hebben het nu de hele tijd gehad over onderhandelen. En er zijn bedragen voorbijgekomen en in bitcoins betalen en zo. Maar dat wil je als bedrijf toch juist eigenlijk niet. Ik bedoel, je wil toch juist niet betalen. Hoe zit dat dan?
Nou, ga er maar vanuit dat al die bedrijven niet willen betalen. Uh-huh. Want niemand wil geld geven aan criminelen. Maar als je zo erg in de problemen zit dat je bedrijf eigenlijk niet meer verder kan en je werknemers gewoon stilzitten omdat ze niks meer kunnen doen, ja, dan ga je toch onderhandelen. En natuurlijk, elke expert van de politie zal zeggen van betaal nooit, want dat houdt het systeem in stand.
Ja,
ja, dan nog zul je af en toe gedwongen worden om te betalen.
Je beschreef net hè, dat proces van dat onderhandelen, dat klinkt eigenlijk best wel gemakkelijk, soepel, beleefd. Maar hoe zit het met de afhandeling? Dus met het betalen, is dat ook zo klaar?
Nou, eigenlijk beginnen dan de echte logistieke problemen. Mm. Namelijk, hoe krijg je zo'n groot bedrag aan bitcoin? Vaak wordt dat gevraagd, hè, die cryptomunt. Want dat is makkelijker om geld weg te sluizen of wit te wassen. En de aankoop van bitcoins is toch wel redelijk gereguleerd. Dus je kan niet meer zo... Ja, wat voor bedragen hebben we het over? 4, 5 miljoen, 10 miljoen, soms 20 miljoen. Dat kun je niet meer zo aan bitcoins gaan kopen bij de winkel om de hoek. Laat staan bij een beurs, laat staan onder tijdsdruk en laat staan in een weekend.
Eerder zei je, dit is de meest lucratieve vorm van cybercrime. Het neemt ook echt duidelijk toe. Dan vraag je natuurlijk ook af, wordt er dan niks tegen gedaan?
Ja, er wordt wel degelijk iets gedaan door overheden en opsporingsdiensten om dit probleem aan te pakken. En een van de meest recente ontwikkelingen op dat gebied is eigenlijk de hack van Colonial Pipeline. Dat is een bedrijf dat brandstof levert in de Verenigde Staten.
De belangrijkste oliepijplijn in de Verenigde Staten is sinds afgelopen vrijdag stilgelegd door een hack met gijzelsoftware.
This, as NBC News has learned, Colonial Pipeline paid nearly $5 million in ransom to hackers who infiltrated their system, which led to the shutdown.
En het heeft daar voor zoveel onrust gezorgd en zelfs rijen bij tankstations en tekorten en opvliegende prijzen opeens, dat er een soort ukase is uitgegaan bij de overheidsdiensten van we gaan dit probleem van de ransomware aanpakken. En zo goed aanpakken dat we alle mogelijkheden van opsporingsdiensten geven die bijvoorbeeld terrorismebestrijding ook heeft.
Ja, ik snap ook dat je wel wakker geschud wordt hierdoor als overheid.
Ja, want als je aan de brandstof van Amerikanen komt, dan kom je toch echt aan hun ziel, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. En heel belangrijk is dat de overheidsdiensten in Amerika direct hun vinger wezen richting Rusland. Want daar zagen ze, zitten de grote ransomware-bendes bij elkaar. Je kan het bijvoorbeeld in de software herkennen. Heel grappig is dat als die software geprogrammeerd wordt, dan stoppen ze een trucje in dat Russische computers niet gehackt kan worden. En dat doen ze eigenlijk door te kijken wat voor een schrift de computers gebruik van maken. Mm-hmm. En als die Cyrillisch is, oftewel het schrift dat in Rusland gebruikt wordt, dan zeggen ze van oké, dan gaan we die bestanden niet besleutelen, want voor hetzelfde geld maken we Russische slachtoffers. En dan hebben we wel problemen met de Russische overheid.
Oké, dus dan laat ze het een beetje begaan daar in Rusland.
Ja, en ik denk wel semi-bewust begaan. En het is een systeem dat in ieder geval geen strobrit in de weg gelegd wordt. En daar is de regering Biden, hè, de nieuwe Amerikaanse president, het zeker niet mee eens. En Biden heeft dus aan de ene kant in de media duidelijk gezegd van Rusland zit hierachter. En diezelfde kwestie kwam ook naar voren tijdens een ontmoeting van Biden en Poetin afgelopen week.
I talked about the proposition that certain critical infrastructure should be off limits to attack, period.
Hij heeft hem een lijst gegeven van 16 categorieën aan kritische of vitale infrastructuur of soorten bedrijven die absoluut niet gehackt zouden mogen worden.
I gave them a list, 16 specific entities, 16 defined as critical infrastructure under U.S. policy, from the energy sector to our water systems.
Ja, dan gaan we ervan uit dat eigenlijk al dat soort dingen wel gehackt worden door de Russen. En sterker nog, de Russen zijn extreem actief de laatste tijd in Amerika als het gaat om bemoeienis in hun computersystemen.
Ja, dus Amerika is wel echt wakker geschud en pakt het nu echt serieus aan. Zo lijkt het in ieder geval. Hoe zit dat in Nederland?
Ja, in Nederland is iedereen ook wakker. En we hebben zelfs een taskforce, de taskforce ransomware. En die zit bij Team High Tech Crime. Dat geeft aan dat het probleem hier wel degelijk op de radar staat. En je kunt er alleen zo weinig mee, want het is een internationaal probleem. En zolang de Russen eigenlijk hun cybercriminelen niet aanpakken, ja, moet je hier roeien met de riemen die je hebt. En dat is je bedrijven beter beveiligen.
Ja, precies. Dat wou ik inderdaad ook net zeggen. Bedrijven hebben natuurlijk zelf ook een rol, hè? Wat kunnen zij doen?
Nou, het begint ermee dat ze gewoon hun systemen up-to-date moeten houden en goed moeten checken. Ben ik niet op de een of andere manier kwetsbaar? Mm-hmm. Kan ik mijn backups beter op afstand zetten, zodat ze ook niet versleuteld kunnen worden? Heb ik mijn beheerders van het systeem wel genoeg veilig gemaakt dat ze niet op afstand gehackt kunnen worden? En dat zijn eigenlijk hele basic, maar wel tijdsintensieve processen waar niet elk bedrijf dagelijks mee bezig is. En cyberveiligheid van systemen zijn tot nu toe een beetje bijzaak geweest. Maar eigenlijk is het voor heel veel bedrijven datgene wat de boel draaiende houdt.
Ja, het is zo'n logisch antwoord, weet je wel. En het gaat toch om serieuze bedrijven hier. Bijvoorbeeld zo'n heel groot logistiek bedrijf. Ja, die zullen toch wel een beetje op orde hebben.
Ja, dat dachten ze zelf ook. Maar toch kwamen die hackers binnen via een of ander nieuw ontdekt gaatje in Microsoft Exchange. Waar wel voor gewaarschuwd was. Maar dan nog, je moet daar heel snel op reageren. En dat kost geld. Dus voor veel bedrijven is het ook een kostenplaatje. Is het een afweging? Ga ik dat risico nemen dat ik misschien gehackt word? Maar ja, ik heb toch een cyberverzekering. En dan betaal ik toch een keer het losgeld. Hè? Dat is ook een oplossing. Maar zo hou je dus het probleem wel in stand.
En nou zei je net even kort, een cyberverzekering, die bestaan dus. Sommige bedrijven hebben dat.
Ja, het klinkt natuurlijk super hip, cyberverzekering. Maar eigenlijk is het een soort algemene polis die je afsluit voor computerproblemen. En waaronder de ransomware aanvallen. En daar is in het begin, eigenlijk voordat die ransomware host echt op gang kwam, best wel veel gebruik van gemaakt. Maar je ziet nou eigenlijk nu de losgeldbedragen oplopen. Dat ze toch wat huiverig zijn om die klanten allemaal te houden. Dus de polissen gaan omhoog of worden veranderd. Tegelijkertijd hoorde ik dat er ook cyberverzekeraars worden gehackt om daar die lijst van klanten vandaan te halen. En dat zijn dan weer interessante slachtoffers voor cybercriminelen. Want je weet zeker dat zij een losgeldverzekering hebben en dus zullen betalen of kunnen betalen. En dan zou het feit dat je verzekerd bent zich tegen je kunnen keren.
Oké, dus het advies is, bescherm je bedrijf nou maar goed. En als je dat goed doet, nou, dan gaat het misschien ook echt aan jou voorbij. Dus dat is op zich goed nieuws.
Ja, is het ook. En ik denk dat iedereen erbij gebaat is. Maar als je vanuit een cybercrimineel redeneert, dan zal die op zoek gaan naar andere slachtoffers. Mm-hmm. Dus instanties die een kleine IT-budget hebben, die de eindjes aan elkaar moeten knopen en waar ze lang blij zijn dat het werkt en niet hoe. En dan heb je bijvoorbeeld lokale overheden of kleine scholengemeenschappen of ziekenhuizen. Ja, dat zijn nog dan uitermate dankbare slachtoffers. Nadeel is, er valt minder geld te halen. Dus die cybercriminelen zullen alleen maar meer van dat soort slachtoffers proberen te maken. Ja, dat is een nadeel van het beter beveiligen van de duurste klanten.
Dankjewel, Mark.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.